Goedenavond. Fijn om in uw midden te zijn. En ook zo met zo'n vreugdevol lied te mogen beginnen. Met vreugde zal ik tot u zingen, Heer. En er is heel veel nood in deze wereld. Er is heel veel mensen hoor je spreken over onzekerheid en over angst. En over wat er allemaal staat te gebeuren. Maar wij mogen die vreugde in ons hart kennen. Van het kennen van de Heer Jezus, onze Heiland en onze Verlosser. En vanavond wil ik met u nadenken over het thema Wij leven in hoop. Ook wel toepasselijk denk ik bij de adventstijd waarin we leven. Wij leven in hoop, we leven in verwachting. En we mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Zullen we eerst samen deze dienst in gebed opdragen aan de Heer. Almachtig God en Vader, we komen tot u om u te danken. U te loven en te prijzen voor wie u bent. U bent de Heilige en u bent de Almachtige, u bent de Allerhoogste. Heer, zo hoog verheven en zo dichtbij gekomen. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heiland, onze Verlosser, onze Zaligmaker, onze Heer. We danken u voor uw liefde en voor uw genade. We danken u dat uw liefde naar ons is uitgegaan. Dat u bent gekomen, Heer Jezus, om ons te redden. We danken u. Dat wij met vreugde mogen zingen. Omdat wij een geweldige hoop hebben die voor ons ligt. Omdat we uitzien naar u, Heer Jezus. Uitzien naar de ontmoeting met u. O Heer, wat een dag zal dat zijn. Heer, we bidden voor deze samenkomst. Heer, wilt u ons bemoedigen. Wilt u ons steunen, kracht geven. Alles geven wat nodig is. Zodat we opgebouwd mogen worden in ons geloof. In onze relatie met u. En dat die verwachting en die hoop niet alleen een theoretisch iets zal zijn, maar de werkelijkheid van ons hart. Heer, kom tot uw doel zo met een ieder van ons. We dragen elkaar aan u op. We vragen het u uit genade in Jezus' naam. Amen. We zongen net al, ik kom met een danklied voor uw troon, o Heer. Wat is dat een geweldige rijkdom, dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen voor de troon van God. De Hebreeënbrief zegt dat we met vrijmoedigheid mogen naderen voor zijn troon. Met volle vrijmoedigheid. Niet door onze verdiensten, maar door het bloed van de Heer Jezus. En daarvan willen we ook zingen. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. Dat we zo ook echt stil mogen worden om zo ook zo meteen het woord tot ons te nemen en ook in onze harten te laten werken. Hier in uw heiligdom.
Oh.
u graag lezen 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 12. 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 12. Wij leven in hoop. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en ook het verlangen hebben vanuit het woord ook te leven. En voordat we dat gaan overdenken, zingen we nog met elkaar opwekking 509. Zo lief had God de Vader ons dat hij zijn eigen zoon zond.
Oh.
roem alleen nog in de Heer, in zijn dood en in zijn verrijzenis. Jullie hebben vast wel eens gehoord van de uitdrukking het zwaard van Damocles. Er hangt iets, ja, als het zwaard van Damocles boven het hoofd. Er is iets dat je bedreigt. Er bedreigt je iets en die dreiging die is zo groot dat je als het ware al veroordeeld bent. En je ligt als het ware met je hoofd op het schavot. Je kunt geen kant meer op. En elk moment kan dat zwaard, kan dat mes naar beneden suizen en een einde maken aan je leven. Het is wel aardig om soms eens te onderzoeken van waar komen dat soort uitdrukkingen nou eigenlijk vandaan. Het zwaard van Damocles. Nou, ik heb het opgezocht. Er gaat een legende dat Damocles, en Damocles zijn naam betekent letterlijk roem van mensen. Nou, wat hebben we net gezongen? Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood en zijn verrijzenis. Maar deze Damocles betekent roem van de mensen. Er gaat dus een legende dat Damocles in de Griekse oudheid een hoveling was van een koning op Sicilië. En Damocles die ging naar de koning toe en die zei van, ja, de mensen, het volk, ze zijn zo jaloers op u. Op uw status, op uw rijkdom, op alles wat u hebt bereikt. Oké, zei de koning tegen Damocles, dan mag jij één dag koning zijn. En Damocles die vond het prachtig. En er werd een prachtig banket aangericht. Hij wist niet wat hij meemaakte. Hij vond het geweldig om in zo'n wilde en even in zo'n rijkdom te mogen leven. Tot hij merkte dat er boven zijn hoofd door de koning een zwaard aan één paardenhaar was opgehangen. Wat was nou eigenlijk de boodschap? De koning wilde aan Damocles duidelijk maken dat iemand die zoals hij rijk is en machtig is, dat hij voortdurend wordt bedreigd. En onmiddellijk verloor Damocles de wil om nog verder in wilde en in rijkdom te leven. De uitdrukking, het zwaard van Damocles hangt hem of haar boven het hoofd. Dat betekent dus, er is sprake van een continu dreigend gevaar. Een acuut levensgevaar te midden van voorspoed. Te midden van rijkdom. Maar het is volkomen onbeheersbaar en het is ook volkomen onafwendbaar. De schrijver Willem Frederik Hermans, die heeft dit beroemd geworden verhaal, heeft hij gebruikt voor zijn boek De Donkere Kamer van Damocles. In dat boek schetst Hermans het leven van een mens. Hij schrijft dat een mens leeft als in een donkere kamer. Maar zijn leven is nog erger als dat van Damocles. Want Damocles die weet tenminste van welke kant de bedreiging komt. Hij weet, het hangt boven hem, dat zwaard. Maar, schrijft Hermans, dat weten wij mensen niet. Het gevaar, de dreiging, die kan van alle kanten kan die op ons afkomen. Je hebt geen houvast meer, alles is onzeker. En dan schrijft Hermans het volgende. De mens is een wezen dat verdoofd moet worden en verblind. Want als zijn ogen werkelijk opengaan voor de duisternis van deze wereld, dan ziet hij geen reden meer om te leven. Is de schrijver soms zwaar depressief? Een geboren pessimist? Of is het misschien een stukje overdrijving in poëzie? Of heeft hij misschien ook wel een heel klein beetje gelijk wat die donkere kamer betreft? Ik hoor van mensen dat ze toch wat bezorgd zijn en dat mensen angstig zijn over alles wat er in deze wereld gebeurt. Wat hangt ons allemaal boven het hoofd? Het zwaard van Damocles boven je hoofd is daarom een spreekwoord en duidt op een gevaar wat op je afkomt en wat je niet kunt afwenden. Het is onafwendbaar. Nou, in de gebieden waar IS huishoudt, is dat niet alleen maar figuurlijk een zwaard boven je hoofd, maar ook letterlijk. En een tijd geleden was het allemaal nog ver van ons bed. Maar nu IS-terroristen zich zomaar eens zouden kunnen aansluiten bij vluchtelingenstromen uit Syrië, komt het ineens dichterbij. De gebeurtenissen in Parijs staan ons nog vers in het geheugen. Als we nu in de auto stappen, dan zijn we ruim 5 uur later zijn we in het hartje van Parijs. Zo dichtbij. Het is dichtbij gekomen. En het houdt mensen bezig. Ik werk regelmatig bij ons in het kerkgebouw. En direct naast de kerk tegen mijn kantoor daaraan, daar zitten vaak jongeren. Het is een beetje een hangplek geworden. En zo af en toe kan ik horen waar ze het over hebben. En dan hebben ze het over dit soort dingen. Hey, zou er weer oorlog komen? Wat gebeurt er toch eigenlijk allemaal? Het houdt mensen bezig. In wat voor wereld leven we? Wat hangt u als het zwaard van Damocles boven uw hoofd? Is dat volkomen onbeheersbaar is en dat onafwendbaar lijkt? Nou, dat kan dus het wereldgebeuren zijn. Dat kunnen persoonlijke omstandigheden zijn. En het leven, dat kan soms zo gecompliceerd zijn, dat mensen als het ware gevangen zitten in een donkere kamer. Dat je voor je gevoel geen kant meer op kunt. En dan heb ik het niet alleen over ongelovigen, maar ook over gelovigen. Want als wij na de dienst gelegenheid geven voor nazorg, dat mensen kunnen doorpraten, dan weet je soms niet wat voor verhalen je hoort. U zult misschien denken, wat heeft dit nou allemaal te maken met deze brief, met deze eerste brief van Petrus? Nou, bij de ontvangers van deze brief is ook een beginnende situatie van vervolging. In vers 6 wordt gesproken van allerlei verzoekingen. In hoofdstuk 4 daar wordt gesproken over de vuurgloed van beproeving. Dus wat zijn nou de omstandigheden van de mensen aan wie Petrus schrijft? Nou, in het Romeinse keizerrijk daar nam de vijandigheid die nam hand over hand toe. Ze werden gesmaad, ze werden mishandeld vanwege hun levenswandel. Want de christenen die spraken immers over een ander koninkrijk. En de christenen die spraken over een andere koning. En het werd als opruiend ervaren. Er is sprake van een dreigende situatie en het zwaard van Damocles hangt als het ware boven hun hoofd. En wat Petrus nu wil doen, dat is de gelovigen bemoedigen. Ze laten zien dat ze misschien dan wel in die donkere kamer zitten, als je kijkt naar de omstandigheden, maar dat het niet donker hoeft te zijn. Ik bedoel met die donkere kamer dat Petrus dus niet hun situatie ontkent. En hij doet ook helemaal niet alsof het allemaal wel meevalt. Hij is ook niet iemand die zomaar even een oplossing heeft voor alle problemen. Wat Petrus doet in deze brief, dat is voortdurend Christus als voorbeeld stellen. En schrijven over hoop in tijden van vervolging, in tijden van verdrukking, in tijden van een geestelijk vijandige wereld. Want Jezus Christus die weet als geen ander wat lijden is. Hij kent daarom onze omstandigheden. En hij wil daarin betrokken zijn. Hij, de Heer Jezus Christus, hij is onze voorspraak bij de Vader. Hij bidt en hij pleit voor ons. Hij is de hoge priester die met ons meevoelt. Hij is de herder die van zijn kudde houdt. De Heere is mijn herder, hebben we net met elkaar gezongen. Hij is het licht in die donkere kamer. En Petrus die gaat dus de gelovigen in hun moeilijke situatie bemoedigen. Hij probeert ze op te beuren. En dat doet hij als volgt. Lees maar mee in vers 3. Vers 3, daar staat het volgende. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Lieve broeders en zusters, dit is lofprijzing. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Lofprijzing is belijden dat God de Allerhoogste is. Is belijden dat Jezus Christus Heer is. Het kan nog zo donker zijn. En de dreiging die kan nog zo groot zijn. Maar er is hoop. We leven in hoop. En dat is Advent. In de donkere dagen voor Kerst is er hoop en is er verwachting. En die hoop is niet dat altijd al je problemen worden opgelost. Dat je niet meer vervolgd zult worden. Misschien krijgen wij ook nog wel last van IS, wie zal het zeggen, of van andere dreigingen. Maar er is altijd hoop. Dat zei Petrus ruim 2000 jaar geleden tegen de gelovigen die vervolgd werden. En dat mag ik vanavond ook tegen u zeggen. Hoe jouw situatie ook is. En net als Petrus wil ik die donkere kamer niet ontkennen. Ik wil niet zomaar de moeilijkheden wat een mens in zijn leven kan meemaken zomaar even onder het tapijt wegschuiven. Ik wil kijken naar de realiteit. Maar hoe je situatie ook is, er is altijd hoop. Maar wat is dan die hoop? En we zien hier in vers 3 dat het iets te maken heeft met je wedergeboorte. Dat het iets dus te maken heeft met je opnieuw geboren zijn. De hoop en de verwachting die wij hebben, die is dus niet zomaar een hopen tegen beter weten in. Het is niet zomaar een hopen in de zin van misschien zou het zo kunnen zijn dat. Het is niet zo van ik hoop dat het zo is, maar het zou ook nog wel eens niet zo kunnen zijn. Nee, ons hopen is een zeker weten. Zeker weten omdat onze hoop en onze verwachting, dat die gerelateerd is aan onze wedergeboorte. Wat betekent het voor u en wat betekent het voor jou om wederom geboren te zijn? In onze gemeente, daar hebben wij een introductiekring voor nieuwe leden of voor mensen die gewoon belangstelling hebben hoe wij als gemeente over bepaalde dingen denken. En dat zijn 20 avonden, een heel seizoen dus. En de eerste 5 avonden die gaan over de fundamenten van het geloof. En zo ook een avond over de wedergeboorte. En we leggen dan uit dat wat de wedergeboorte is, dat wedergeboorte noodzakelijk is. Want Jezus zegt immers in Johannes 3, dat iedereen die niet wederom geboren is, het koninkrijk van God niet zal zien. En dan onderdeel van de uitleg over de wedergeboorte is het volgende. We zeggen dan onder andere het volgende. Als een zondaar het woord van God leest of hoort, past de Heilige Geest dat woord toe aan zijn hart. Dus je leest het woord en de Heilige Geest bevestigt het in je hart. En hij veroordeelt hem, laat hem zijn verloren en zijn schuldige en hulpeloze en hopeloze toestand zien. En dan wijst hij hem door het woord van God de weg om gered te worden. Namelijk door geloof in Christus en zijn volbrachte werk. En op het moment dat een zondaar op Christus gaat vertrouwen, dan verzegelt de Heilige Geest hem of haar door zijn inwonende aanwezigheid als het gekochte eigendom van Christus. En zijn geest getuigt dan met jouw geest dat je een kind van God bent. Je bent opnieuw geboren. En we hebben een grote diversiteit aan deelnemers. Mensen die uit gevestigde kerken komen, of mensen die uit onze eigen denominatie van een andere plaats komen, dus van alles eigenlijk door elkaar heen. En als we dit zo verkondigen, dan wordt bijna altijd gezegd van, dit hoor je bijna niet meer. Het is gewoon schokkend. Dat juist die boodschap over de wedergeboorte, die zo essentieel is, want iemand die niet wederom geboren is, zal het koninkrijk van God niet zien, dat blijkbaar dus deze boodschap bijna niet meer wordt verkondigd. Die mag regelmatig voorgaan, tenminste in het verleden toen wij nog in Deventer woonden, in verzorgingshuizen. Toen heb ik ook mensen wel eens gevraagd van of ze überhaupt wisten wat wedergeboorte was. Ze hadden geen flauw idee. Dat wil niet zeggen dat ze daarom niet wederom geboren zijn. Dat ze de Heer Jezus als redder en verlosser belijden en hem kennen als Heer over hun leven, dan mogen ze wederom geboren zijn. Maar er is zoveel onwetendheid. Laat zei iemand tegen ons, en die nodigde ons uit en die zei van, ik wil graag gedoopt worden, want ik wil opnieuw geboren worden. We hebben samen een doopstudie gedaan. We hebben gewoon even helemaal niks gezegd. Even niet op gereageerd. Van we gaan gewoon samen het woord openen. En we gaan kijken wat het woord van God zegt. We hebben samen een doopstudie gedaan. En die studie begint uiteraard gewoon met de kern van het evangelie. En het gaat erom dat iemand tot geloof gekomen is, wederom geboren is. En aan het eind van die studie kwam de reactie: hé, maar dan ben ik het al. Ik zei: ja, precies. Want dat is zo'n geweldige getuigenis wie de Heer Jezus voor haar was. Maar gewoon de onwetendheid, niet wetende wat wedergeboorte nou precies is. We zeiden: je bent wederom geboren en daarvan getuig je in de doop. Niet andersom, het is niet zo dat je door de doop opnieuw geboren wordt. Maar je bent opnieuw geboren, je bent een kind van God en je getuigt daarvan in de doop. Je getuigt dat je oude mens, besmet met die oude zondige natuur, dat die is gestorven. Die oude mens wordt symbolisch begraven in het watergraf. Maar dat is niet het enige. Je staat ook weer op. Zoals Jezus opstond uit de dood, zo sta je ook weer op uit het watergraf. Opnieuw geboren door Jezus' opstanding uit de dood. In Christus een nieuwe schepping geworden. Opnieuw geboren, niet omdat je een bepaald niveau van geestelijk leven hebt bereikt. Niet door goede werken. Het is niet door het werk van een mens, maar door genade van God. En door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Is dat ook uw hoop? Is dat ook jouw overtuiging in een wereld die vol dreiging is? Als je niet opnieuw geboren bent, dan hangt zeker dat zwaard van Damocles als een dreiging boven je hoofd. Als je niet opnieuw geboren bent, zul je het koninkrijk van God niet zien. En dat is een hele ernstige boodschap. Een boodschap die we dus moeten verkondigen. Mensen moeten opnieuw geboren zijn, opnieuw geboren worden. En weet je wat het grote verschil is? Als je opnieuw geboren bent, dan kan het zwaard van Damocles of het zwaard van IS kan je wellicht wel raken. Maar je ziel is onaantastbaar. Ze kunnen je lichaam raken. Zo zijn alle apostelen vervolgd en vermoord. Maar je bent gered voor de eeuwigheid. En dat is iets wat niemand je kan afpakken. Er ligt in de hemel een erfenis die door God wordt bewaakt, hebben we gelezen. En niemand die kan daaraan komen. Als je niet opnieuw geboren bent, dan betekent sterven door vervolging. Dan betekent sterven door het zwaard, ook verloren gaan in eeuwigheid. Een gelovige heeft hoop door de opstanding van Jezus Christus. Omdat wij als gelovigen delen in die opstanding. En dan komt je leven ook, het leven hier en nu, komt in een heel ander perspectief te staan. Als Petrus die gelovigen bemoedigt, dan zegt hij niet van: nou, het komt allemaal wel weer goed hè, in dit aardse leven. Hij belooft geen aardse voorspoed. De Bijbel die zegt dat elke gelovige die vrucht draagt, die zal vervolgd worden. Dus in dat opzicht komt het niet goed. Voortdurend hangt het zwaard van Damocles boven je hoofd. Maar de vraag is: hoe ga je daarmee om? Hoe gaan wij om met de dreiging die wij zo in deze wereld waarnemen? En mensen zijn bezorgd en mensen zijn bang. En dan komt straks ook nog die grote verdrukking, waar de Bijbel van spreekt. En er zijn heel veel discussies gaande over wanneer het moment zal zijn. En wanneer dan het moment van de opname zal zijn. Zal het voor de grote verdrukking of tijdens of na afloop van? Maar ik denk dat de Bijbel best wel heel veel aanwijzingen geeft dat wij voor die grote verdrukking de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. Maar ik heb nog wel eens de indruk dat mensen dit nog belangrijker vinden, van wanneer zal dat moment zijn. Dat we nog belangrijker vinden dat we exact weten de tijd dat we opgenomen worden, dan dat de nadruk ligt op de ontmoeting met de Heer Jezus in de lucht. We worden toch wel voor die tijd opgenomen, we hoeven dat toch niet allemaal mee te maken. Maar waar laten we ons door leiden? Laten we ons leiden door angst? En laten we ons leiden door onzekerheid? Steeds maar bezorgd om wat je in dit aardse leven zou kunnen overkomen? Bang voor vervolging en bang voor lijden? Als je omhoog kijkt, dan zie je dat enge zwaard. Wat betekent het voor u dat u opnieuw geboren bent? Leef je in angst of leef je in hoop? Laat u zich leiden door de aardse omstandigheden of bedenkt u de dingen die boven zijn? Ik denk heel belangrijk voor uzelf om daar eens over na te denken. Wat betekent het nou voor mij concreet dat ik opnieuw geboren ben? En niet alleen dan dat ik straks bij de Heer zal zijn, maar wat betekent dat voor mij nu, vandaag? Dat ik een nieuwe schepping ben in Christus. Wat betekent dat voor hoe ik vandaag in het leven sta? Leef ik in angst en bang voor alle bedreiging die er is? Of leef ik in hoop? En nogmaals, ik wil omstandigheden van mensen helemaal niet onderschatten. Maar naar welke kant slaat de weegschaal door? In de hemel, daar ligt een onvergankelijke, een ongerepte erfenis die nooit verwelkt. En wat is het geweldig om vandaag vanuit die zekerheid te leven. Maar is dat een enorme bemoediging? En mijn zus die had bloemen naar ons toegestuurd. Die bloemen die waren bezorgd bij de buren, want wij waren even een weekje op vakantie. Nou, ze hebben er ongetwijfeld heel goed voor gezorgd. Maar na een week, toen wij terugkwamen en de buurman ze kwam brengen, ja, toen zagen ze er niet echt geweldig meer uit. Die erfenis, die verwelkt niet. Die erfenis houdt in je redding. U verkrijgt het einddoel van uw geloof als u wederom geboren bent. Je ontvangt de zaligheid van uw zielen, hebben we samen gelezen. En dat is toch ook onze troost als gelovigen, als dierbaren heen gaan. De opstanding van Jezus Christus is immers hun opstanding. Naar welke kant slaat de weegschaal door? Laat je je opsluiten in die donkere kamer en kwijn je weg? Of verheug je je over je redding? Kun je voluit met heel je hart zingen? Met vreugde zal ik tot u zingen, Heer. U bent de rots van mijn verlossing. Verheug je je hierover, zegt Petrus. Ook al moet je nu tot je verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zie je, Petrus die veroordeelt hier niet het verdriet. Het verdriet mag er zijn. Het verdriet mag een plaats hebben. Maar te midden van het verdriet, zegt Petrus, mag je je verheugen. Juist in de strijd, door beproevingen en verzoekingen heen, blijkt de echtheid namelijk van je geloof. Dan komt het erop aan. Het wordt vergeleken met goud, dat in een smeltkroes of een smeltoven zodanig wordt verhit, dat het ruwe goud wordt gescheiden van de onzuivere bestanddelen, zodat er puur goud overblijft. En zo komt door de beproeving heen, zo komt door de dingen die wij in het dagelijks leven meemaken, en hoe wij daarmee omgaan, zo komt door de beproeving heen, komt de kwaliteit, tussen aanhalingstekens kwaliteit van het geloof, komt dan aan het licht. En voor de geloofsgroei, zegt Petrus, is deze vuurgloed, die is gewoon onmisbaar. Goud is vergankelijk. Het behoort tot de dingen van deze wereld die voorbij gaan. Maar staat hier, het geloof is veel kostbaarder dan dit goud. God zal er zelf voor zorgen dat de erfenis in dezelfde staat blijft als toen ze door de opstanding van Jezus Christus uit de doden in de hemelen voor de erfgenamen werd weggelegd. Uitgetild even boven je omstandigheden. Zicht op de hemel. Ja, maar zeggen mensen dan van, ik kan me zo weinig voorstellen bij de hemel. Eeuwig leven is ook zoiets, ik kan het eigenlijk helemaal niet bevatten. Ik weet niet waar het over gaat. Hoe kan ik dan uitzien naar iets dat ik helemaal niet begrijp, waarvan ik helemaal niet precies weet hoe het zal zijn, waar ik zo op het eerste gezicht eigenlijk nu, in de situatie waarin ik ben, eigenlijk helemaal niks aan heb? Dan is de vraag, wat maakt de hemel nu eigenlijk zo aantrekkelijk? Wat heb ik er vandaag aan in mijn omstandigheden? Die hoop en die erfenis die gaan over de toekomst. En misschien zit je nu in die donkere kamer. Met alle gevolgen van die gebroken schepping waar we in leven. Leef je in angst of leef je in hoop? Wat maakt de hemel nu zo aantrekkelijk? En wat heb ik er vandaag aan in mijn omstandigheden? John Piper die schrijft in zijn boek God is het goede nieuws, schrijft hij het volgende. Hij zegt, stel je de hemel nu eens voor, zonder ziekte en met alle vrienden die je hier op aarde had, met al het eten dat je lekker vindt, alle vrije tijd die je maar wenst, alle pracht van de natuur die er is te zien, alle materiële genoegens die je kent, geen oneenigheid, geen natuurrampen. En dan schrijft hij het volgende. Hij zegt, zou je dan blij zijn met die hemel als Christus daar niet was? De hemel is zo aantrekkelijk omdat Jezus daar is. De mate waarin het bijzonder voor je is om Christus straks te ontmoeten, is afhankelijk van de vraag wie hij nu voor je is. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En u verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, daarin zijn teer erbarmen. Daarin zijn teer erbarmen, daarin zijn barmhartigheid. Daar rust mijn ziel van smart. Ik roem niet meer in eigen kracht. Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood en zijn verrijzenis. In zijn barmhartigheid, daar vindt mijn rust, ziel rust. Rust in hem. Overeenkomstig, hebben we gelezen, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Zijn grote barmhartigheid, in zijn teer erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. Geen smart meer daar omhoog. Weet u, dat woordje barmhartigheid, dat heeft een hele bijzondere betekenis. Een betekenis waar u zich zeker in een tijd van onzekerheid en angst, waar u zich aan vast mag klampen. In wat Petrus schrijft, probeert hij je eigenlijk uit je dagelijkse ellende weg te trekken en je zicht te geven op het grotere geheel. Dat je gaat ontdekken wat nou eigenlijk het doel en de betekenis van je leven is. Met uw barmhartigheid is een woord wat wij zo in ons dagelijks taalgebruik eigenlijk niet meer gebruiken. Maar wat betekent dat eigenlijk precies? Dit woord heeft te maken eigenlijk met het diepste wezen van je mens zijn. In de taal van de Bijbel heeft barmhartigheid als achtergrond de moeder die haar baby verzorgt en vertroetelt al voor de geboorte. Letterlijk betekent barmhartigheid baarmoeder, moederschoot. Barmhartigheid, dat is de verbondenheid met datgene wat hulp nodig heeft. Zo heeft God door het geloof in de Heer Jezus Christus verbondenheid met u, met jou. En zoals de moeder al de zorg heeft voor het kindje, terwijl het nog in de baarmoeder is. En al de liefde koestert. Onze dochter die kan elk moment bevallen. En wat ziet ze daarna uit? En wat heeft ze al een liefde voor het kindje? Ze heeft het nog niet eens gezien. Ze voelt het wel natuurlijk. Maar wat ziet ze daarna uit? Zo'n liefde heeft God voor ons. Zijn barmhartigheid. Want de Heer Jezus is onze voorspraak bij de Vader, hebben we gezegd. Hij bidt en hij pleit voor ons. Hij is de hoge priester die met ons meevoelt. Hij is de herder van zijn kudde en houdt van zijn kudde. Hij is het licht in die donkere kamer. hebben een geweldig vooruitzicht. We hebben een heerlijke erfenis die wacht. We mogen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Het bijzondere van dat moment en het bijzondere van de hemel is dat we Jezus zullen ontmoeten. Hij die u ook in dit moment, ook in uw leven, wil dragen, nabij wil zijn en kracht wil geven voor iedere dag. Volle verzekering. Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan volgzaam gemoed. In hem zal ik zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus bloed. Amen. Laten we samen danken. Heer, we danken u voor uw woord. We danken u dat er een geweldige erfenis voor ons gereed ligt. Een erfenis door het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, aan het kruis van Golgotha. Een erfenis omdat u bent opgestaan uit de dood. Een erfenis die u bewaakt. Onze redding. Voor altijd bij u mogen zijn. Heer, wat is het heerlijk, wat is het geweldig om daarna uit te mogen zien. Heer, en er kan er heel veel dreiging zijn, en er kan er heel veel nood zijn. Maar we weten ook dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden in uw Zoon. Heer, er zijn zoveel dingen waar we ons nauwelijks iets bij voor kunnen stellen. De hemel, het eeuwige leven. Heer, het is voor ons veel te groot. We kunnen het niet bevatten met ons menselijke verstand. Maar Heer, u hebt uw liefde in onze harten uitgestort. En van daaruit is er zo'n verlangen, Heer, om u te zien, u te ontmoeten, u te aanbidden. Heer, wees met ons in ons dagelijks leven. Geef, Heer, dat we niet zullen leven uit angst, maar dat we ten alle tijden mogen leven in hoop en in verwachting. Ook als de dagen donker zijn, dat we onze hoop en onze verwachting op u zullen stellen. Heer, geef ook hier dat we daarin ook naar elkaar mogen omzien. Dat we ook elkaar daarin mogen bemoedigen, zoals Petrus zijn lezers bemoedigde, zo mogen we ook wij elkaar steeds weer bemoedigen. En de Heer Jezus voorhouden. En laten zien welke weg u bent gegaan, Heer Jezus. Heer, wij mogen in uw voetstappen gaan. Heer, we hebben u lief, we houden van u. En dat kunnen we zeggen, Heer, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Heer, wees met ons. Leid ons door uw Heilige Geest. En geef dat in de jaren, misschien wel de maanden, we weten niet hoe lang. Wilt u ons geven, Heer, dat we zoutend zouten en lichtend licht mogen zijn. En dat we mogen getuigen. De Heer komt spoedig. En ik wil u bijzonder bidden, Heer, als hier vanavond nog mensen zijn die zeggen, ik weet niet wat wedergeboorte is, of ik weet niet of ik wederom geboren ben. Of die het misschien wel weten, maar nog niet zijn. Heer, wilt u daarin ook harten bewerken. Heer, wilt u daarin ook harten aanraken. En Heer, geef ook dat we daarin dan ook met elkaar over in gesprek mogen komen. Want u hebt gezegd, als je niet wederom geboren bent, zul je het Koninkrijk van God niet zien. O Heer, wat zou dat verschrikkelijk zijn. Heer, wij leven in die hoop en die verwachting. En we willen ons vastklampen aan u. Heer, gaat u zo met ons mee. Dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu tijdens het voorspel wel gelegenheid voor de collecte. En als de collecte rondgegaan is, dan gaan we samen staande zingen. Johan de Heer 69, eens als de bazuinen klinken. We willen samen bidden om de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt in heerlijkheid. Maranatha. Amen.